U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ja, ik ga eerst lezen uit Genesis 23, vers 1 tot 20. En ik lees uit de HSV. Sara leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sara. En Sara stierf in Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten. Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. En de Hethieten antwoordden Abraham en zeiden: luister naar ons, mijn heer. U bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw doden in het beste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw doden te begraven. Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land, de Hethieten, en sprak tot hen: als het met uw goedkeuring is dat ik mijn doden uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Ephron, de zoon van Zohar, zodat hij mij de grot van Machpala, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u. Ephron nu zat te midden van de Hethieten. Ephron, de Hethiet, antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren: nee, meneer, luister naar mij. De akker geef ik u, en de grot die erop ligt, geef ik u ook. Voor de ogen van mijn volksgenoten geef ik u die. Begraaf uw doden. Toen boog Abraham zich voor de bevolking van dat land, en hij sprak tot Ephron ten aanhoren van de bevolking van het land: als u werkelijk Ephron bent, luister dan toch naar mij. Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn doden daar kan begraven. Ephron antwoordde Abraham en zei: mijn heer, luister naar mij. Een stuk land van 400 sikkel zilver, wat maakt het voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw doden. Abraham luisterde naar Ephron en Abraham woog voor Ephron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had: 400 sikkel zilver, naar de gangbare waarde voor de koopman. Zo ging de akker van Ephron in Machpela, die tegenover Mamre ligt, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham. En dan ga ik verder met Genesis 25, vers 8 tot en met 11. Toen gaf Abraham de geest en stierf in de goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt op de akker van Efron, de zoon van Zohar, de Hethiet. Op het land dat Abraham van de Hethieten gekocht had, daar werd Abraham begraven en zijn vrouw Sara. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac ging bij de put Lachai Roy wonen. Dan lees ik nu 1 Koningen 1, vers 29 en 30. Toen zwoer de koning en zei: Zo waar de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost heeft, voorzeker, zoals ik u bij de grot, de God van Israël, gezworen heb, voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten. Voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen.
Ik lees een stukje verder. In het Tweede Testament, Johannes 8, vers 47 tot en met 59. Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden antwoordden en zeiden tegen hem: Zeggen wij niet terug dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Jezus antwoordde: Ik ben niet een demon bezeten, maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden dan zeiden tegen hem: Nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, zegt u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid. U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is, en de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Jezus antwoordde: Als ik mezelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert. En wie u zegt dat hij God, uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich en sterk op dat hij mijn dag zou zien. Hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem: U bent nog geen 50 jaar en u hebt Abraham gezien? Jezus zei tegen: Voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Ze namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Dan gaan we naar Hebreeën. Hebreeën 11, vers 8 tot en met 13. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. En door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. opdat zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in de menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze alleen zijn door het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben vanuit de verte gezien en geloofd en begroet dat zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Tot zover.
Allereerst Shabbat Shalom allemaal. Joop heeft het net al aangehaald dat het ons Beb en mij, een vreugde is om hier weer te zijn. Om te staan en mensen te zien. Ik heb een aantal keren mijn drosje ingesproken en dan spreek je als het ware tegen je computerscherm aan en de uitdrukking bij mij is ontstaan, ik spreek het in en ik gooi het over de muur. Dat betekent, je hebt geen respons. Nou weet ik wel, u gaat niet met z'n allen iets tegen mij zeggen, maar het contact is er. Ik zie u, u ziet mij en ik weet, hiernaast zitten ook een heleboel mensen. Dat vind ik ook fijn dat die kijken en thuis, dat is mooi en dat geeft verbinding. En die verbinding, die verwarmt mijn hart. Dus gaan we beginnen met de parasha. De parasha, het leesgedeelte van deze Shabbat. En Job heeft het al gezegd, de naam Chaye Sarah. Chaye Sarah betekent het leven van Sarah. En we hebben er stukjes uit gelezen. De meeste van ons kennen ook wel die verhalen. Maar waar ik nu om te beginnen aandacht voor vraag, dat is het begin van de parasha en het eind van de parasha. Waar gaat het over? En dan kijk ik even niet naar het allerlaatste stukje, waar de toledot van Ismaël, de geboorten van Ismaël staan, maar ik kijk naar het stukje wat we net gelezen hebben, aan het eind. Daar staat over Yitzchak, Isaac. Hij woonde bij de put Lachai Roi. Welke overeenkomst zien we uit het begin en het eind van de parasha? Het gaat beide over chai, leven. Laat ik beide invullingen even nagaan. Het leven van Sarah wordt genoemd in hoofdstuk 23, de eerste verse. En voordat haar sterven benoemd wordt, worden haar levensdagen beschreven. Ik vond het leuk dat jij, Joop, daar al over sprak, dat het zo uitgebreid beschreven staat. Het staat in 100, in 20 en in 7. Nou, hebben de rabbijnen daar dus iets van gezegd? Nou weet ik niet, want ik heb dat niet nagekeken, wat ze gezegd hebben bij Adam, bij Abraham, bij Yitzchak, want daar staat op dezelfde manier beschreven hoe oud ze werden. Er is dus geen verschil. Het komt bij al die zeer oud geworden personen voor. Zo gauw ze boven de 100 waren, zie je die manier van beschrijven. Goed, Joop, ik weet het niet hoe het de rabbijnen er tegenaan kijken, maar ik weet wel dat het gewoon heel uitgebreid en binnenkomend voor mij dan beschreven wordt. Dat is iets wat in de vertalingen vaak verloren gaat. Maar als je teruggaat naar het Hebreeuws, dan vind je dat. Nou, het staat uitgebreid beschreven en het is dus belangrijk. En daar gaan we straks nog meer van zien. Aan het eind van de parasha lezen we over de put Lachai Roi, waar Yitzchak verblijft. En daar moet ik iets meer van vertellen. De naam van deze put werd gegeven door Hagar, de slavin van Sarah. We lezen daarover in Genesis 16. Hagar is zwanger en heeft Sarai, zoals het toen nog heette, daarmee vernederd. Sarai was immers kinderloos. En nadat Sarai bij Abraham beklag heeft gedaan, heeft Abraham Hagar in de macht van Sarai gegeven. En dat was niet erg fijn voor Hagar. Dat resulteerde in een onhoudbare situatie. En het bracht haar ertoe te vluchten. Zo kwam ze in de woestijn terecht bij een waterput. En moet je je voorstellen, een zwangere vrouw alleen in de woestijn. Wat voor levensperspectief was er voor haar nog over? Maar daar, bij die bron, heeft ze een ontmoeting met de engel van Adonai. Die haar weer toekomstperspectief geeft voor haar en voor haar zoon. En die zoon moet de naam Ismaël krijgen. De engel van Adonai zegt dat ze terug moet keren naar Sarai en zich moet vernederen. Maar deze ontmoeting geeft haar weer levensperspectief. Van daaruit geeft ze een naam aan de put. Be'er Ragai Roi. Uitleggers geven als vertaling daar nogal eens aan: de levende ziet mij. Maar er staat lagai, tot het leven betekent dat. En ik zelf kom vanuit die Hebreeuwse grondtekst en vanuit de context op de put van hem die mij ziet ten leven. En dat klopt ook met wat ze bij die put heeft meegemaakt. Gai, leven dus, aan het eind van onze parasha. En leven aan het begin. Twee markeringspunten van leven. En laten we dat even vasthouden. Het volgende dat mij is opgevallen in deze parasha is dat vrouwen een grote rol spelen. Eerst gaat het over Sarah, haar levenseinde en wat dat teweeg brengt. Er is geen vrouw, Joop zei het al, in de geschiedenissen in Genesis, waarvan zo uitgebreid beschreven staat dat ze stierf en hoe oud ze werd. Dat is opmerkelijk en benadrukt de rol die Sarah gespeeld heeft. Dan het verhaal van Rivka, of Rebecca, zoals in het Nederlands genoemd wordt. Er is een uitgebreid verslag over hoe ze de vrouw van Yitzchak wordt en welke rol ze daar zelf in speelt. Ten slotte zien we in deze parasha Ketura, die Abraham nog eens 6 zonen bezorgt. Het zijn allemaal vrouwen die hun eigen rol spelen. We lezen daarvan, dus is het belangrijk. Het is goed dat op te merken. Zeker omdat nogal eens negatief gedaan wordt over de rol van de vrouw in de Tenach. Hier zien we dat die rol van waarde is. Vervolgens heb ik opgemerkt dat in deze parasha nogal wat emotie aanwezig is. Hoofdstuk 23 vertelt ons dat Sarah sterft en het eerste wat Abraham doet, is dat hij over haar gaat weeklagen, haar gaat bewenen. In vers 3 staat dan: en Abraham stond op van het aangezicht van zijn doden en sprak tegen de zonen van Geth. Je ziet in gedachten Abraham daar met zijn verdriet opstaan van bij het lichaam van Sarah, omdat hij voor zijn dode Sarah een graf nodig heeft. In hoofdstuk 24, daar wordt uitgebreid verteld over Eliezer, die op reis gaat om voor de zoon van zijn vrouw, om voor de zoon van zijn heer een vrouw te zoeken. Het wordt al heel snel duidelijk dat Rivka, Rebecca, met Eliezer zal meegaan om de vrouw van Yitzchak te worden. Haar familie stelt echter voor dat ze nog 10 dagen zal blijven voor ze vertrekt. dat Rivka hier niet van wil weten, verraadt mijns inziens ook emotie. De thuissituatie met een persoon als Laban, zoals hij geschilderd wordt, is niet heel erg rooskleurig. Komt niet zo positief over. Zou Rivka behoefte hebben aan meer genegenheid? In ieder geval staat aan het eind van het hoofdstuk over Yitzchak, hij nam Rivka en zij werd hem tot vrouw en hij kreeg haar lief. Zo vond Yitzchak troost na de dood van zijn moeder. Voor mij was het opvallend zoveel emotie tegen te komen en door deze menselijke trekjes komen de verhalen ook wel erg dichtbij. Dan is er nog een element dat ik wil noemen. Niet alles wordt verteld in deze verhalen. Er blijven gedeeltes waarover we kunnen gissen. En ik denk dat we dat niet moeten doen. Datgene dat verteld wordt, is voldoende. Een van die dingen die niet zo goed uit de verf komen, gaat over de verblijfplaatsen van Abraham. Bij het verhaal van de binding van Yitzchak, dat hiervoor speelt, verblijft Abraham in Beersheva. Daar blijft de dood en de begrafenis van Sarah, die spelen in Hebron. En als Rivka komt, woont Yitzchak bij de put Lachairoi. Dat is in het zuiderland, de Negev. Misschien zien we hierin wel wat van Abraham gezegd wordt. Hij trok rond in het land dat zijn toekomstig erfdeel zou zijn. Hij zelf zegt ook tegen de bewoners van Hebron dat hij een vreemdeling en een bijwoner is. Over dat begrip ger en toshav heb ik in mei via het geluidsstream gesproken bij jullie. Het gaat over iemand die min of meer geïntegreerd is en zeker niet zijn eigen cultuur op de inwoners van het land overbrengt. De Hethieten noemen hem een vorst gods. Zij hebben hem geaccepteerd als een vreemde met een positieve uitstraling. Het is ook goed om even stil te staan bij de situatie toen in het land. Vanuit zowel bijbelse als archeologische gegevens is duidelijk dat er toen stadstaten waren. Versterkte steden met een poort, de poort hebben we net gezien, daar ging Abraham praten met de Hethieten, maar een versterkte stad die macht uitoefende op een gedeelte van het land daar rondomheen. Tussen de steden waren gebieden waar je voor je veiligheid op jezelf was aangewezen. En die wegen in het bergland, zoals de weg waarlangs Abraham naar Moria reisde, die bevonden zich op de bergruggen. Daar kan je niet zo makkelijk overvallen worden. En je ziet ook je tegenstanders aankomen van beneden en je hebt een hogere positie. Dat is in je voordeel. In het lagere gelegen gedeelte, het glooiende land, daar gingen de wegen door de dalen heen. Want daar kon je, als je door het dal ging, ook je tegenstanders zien aankomen. En die wegen waren gemakkelijker begaanbaar. Kortom, als rondtrekkend herder was je niet overal veilig. Uit het verhaal over de grot van Machpela blijkt dat Abraham, wat zijn veiligheid betreft, zelf voorzienend en gerespecteerd was. Blijft overeind dat je als rondtrekkend gezelschap altijd geconfronteerd kon worden met het onverwachte. En dus ook dat er een onzekerheid zat in die positie. Het onverwachte en het onzekere, dat is juist datgene waarover het gaat bij Abraham. dat begint al bij zijn komst in het land. En het blijft hem als het ware achtervolgen. Uit wat zich voor onze parasha afspeelde, noem ik even een aantal gebeurtenissen die daar iets van weergeven. Abraham komt in het land waarin zijn toekomst ligt en moet al heel snel uitwijken vanwege hongersnood. Dat uitwijken naar Egypte brengt hem ook daar in de problemen. Hij heeft zijn neef Lot meegenomen naar Kanaan. Maar het samen optrekken loopt spaak. Lot vertrekt naar het gebied van Sodom. De koningen van het oosten voerden oorlog met onder andere Sodom. En Lot wordt krijgsgevangen gemaakt. Wie onderneemt er een risicovolle actie? Abraham. En onder de zegen van zijn God brengt hij het er heel goed van af. Hij bevrijdt de gevangenen. Nageslacht voor Abraham blijft uit, met alle spanningsvelden van dien. Een onzekere situatie. En als er dan nageslacht is, komt er heibel in de tent. Tussen Sarah en Hagar, tussen Ismaël en Yitzchak. Hagar en Ismaël worden uiteindelijk weggestuurd. Als Abraham in het zuiderland verblijft, krijgt hij bonje over waterputten met Abimelech. En dan is er de geschiedenis van de binding van Yitzchak. Je zoon offeren, dat kan toch helemaal niet? Wat een spanningsveld zit daarbij. Binnen het Jodendom wordt wel gesteld dat als Sarah hierover hoort, dat de schok daarover zo groot is dat ze sterft. Immers, de melding van haar dood volgt op het verhaal over de binding van Yitzchak. Hoe het ook zij, deze geschiedenis is er één met een groot spanningsveld voor Abraham en voor Sarah. Nu zijn we aangekomen bij onze parasha. En ik ga door met het weergeven van onverwachte en onzekere elementen. Sarah sterft in een land waar Abraham met zijn gevolg verblijft als een vreemdeling en bijwoner. Mij zijn een aantal aspecten opgevallen betreffende Sarah. Voor een deel heb ik daar al iets over gezegd. Er wordt uitgebreid melding gedaan van haar levensdagen. Abraham is geraakt door dit verlies. Over Yitzchak lezen we dat hij troost vond voor het verlies van zijn moeder toen Rivka haar intrede deed. Kennelijk heeft Sarah een grote rol gespeeld in het leven van deze mannen. Het sterven heeft dus nogal impact. Ook speelt de vraag, hoe nu verder zonder Sarah? En dan de begrafenis. De inwoners van Hebron stellen hun grafsteden beschikbaar. Voor ons is het begrijpelijk dat Abraham daar niet aan wil. Een heidense begraafplaats voor je geliefde, met alle occulte bagage die daarbij hoort, dat is niet wat je wilt. Abraham wil een eigen plek voor Sarah. En de manier waarop Abraham de God van Machpelah verwerft, laat iets zien van de Oosterse manier van onderhandelen. Eerst zeggen dat je het krijgt. En daarna, als voor de gift bedankt wordt, een exorbitant bedrag noemen. Abraham speelt het spel niet mee. Hij wil geen smet op het verkrijgen van de akker met grot. De 400 shekel zilver die hij betaalt is een onvoorstelbaar bedrag. Maar in zekere zin overbluft hij de Hethieten daarmee. Hij krijgt de akker en grot in bezit. Het eerste stukje van het hele land dat hem beloofd is. Over de rol die deze plaats is gaan spelen, kan nog wel iets gezegd worden. Over deze grot is een enorm gebouw gezet door koning Herodes. Vandaag de dag is het gesplitst in een klein Joods gedeelte en een groot islamitisch deel. Deze grot, maar ook andere begraafplaatsen, trekken veel religieuze Joden. Zij gaan naar zo'n plaats om daar te bidden en een gave van barmhartigheid te doen. Dat alles gedachtig het idee dat daar waar zulke godsmensen begraven liggen, het gebed tot de God van Israël beter gaat dan elders. Ik kan zo een aantal namen opnoemen van mensen die begraven zijn en wiens graf een bedevaartsplek is geworden. Buiten de grot van Machpela, waar Abraham, Sarah, Yitzchak, Rivka, Jacob en Lea begraven liggen, gaat het bijvoorbeeld om Jozef, Rachel en Samuel. Ik heb zelf mogen proeven iets van de sfeer die daar aanwezig is. En het is jullie waarschijnlijk bekend dat er veel Charidim, dat zijn de ultra-orthodoxe Joden, jaarlijks met Rosh Hashanah naar de Oekraïne gaan, naar Uman, naar het graf van Rabbi Nachman. Dit jaar was er veel over te doen vanwege de corona, want het was daardoor niet mogelijk. Daar zijn heel veel spanningsvelden over geweest. Maar die pelgrimages zijn mede een voortvloeisel uit de eigen opmerking van Rabbi Nachman, dat degene die bepaalde psalmen zouden gaan bidden op zijn graf en een gift doen, dat die gered worden van Gehinnom. En dat is in de traditie de plaats van straf na het sterven. Ik geef graag een alternatief, een tekst uit Numeri 19, vers 16. En daar staat: elk die in het open veld aanraakt, een door het zwaard omgebrachte, of een dode, of het gebeente van een mens, of een graf, zal 7 dagen onrein zijn. Yeshua zelf zegt tegen de Samaritaanse vrouw dat we de eeuwige dienen te aanbidden in geest en in waarheid, want, zei hij, de Vader zoekt degene die hem zo aanbidden. Een binnenkamer en niet een grafplaats lijkt mij daartoe de aangewezen plaats. En er is maar 1 middelaar voor ons tot de hemelse Vader. En diens graf is leeg. Halleluja. Terug naar onze parasha. Naar de onzekerheden die we daar aantreffen. Een nieuwe onzekerheid dient zich aan. Sarah is er niet meer. Ze nam een belangrijke plaats in. Hoe wordt die opgevuld? We komen dan zo het verhaal binnen van de reis van Eliezer naar Mesopotamië. Abraham wil 2 dingen niet. Geen vrouw uit de Kanaanieten en niet Yitzchak laten reizen naar het land waaruit hij zelf is moeten wegtrekken. De gemakkelijke weg wordt dus afgesneden. Die komt niet aan de orde. Daardoor wordt de onzekerheid voor Eliezer om zijn missie tot een goed einde te brengen groter. Ik neem aan dat het verhaal bekend is. Het is prachtig te ontdekken dat alles wat moeilijk en onzeker leek op een buitengewone manier goed komt. er gebeurt precies wat Abraham tegen Eliezer gezegd heeft. En wat we kunnen zien in hoofdstuk 24, vers 7. Daar staat: Adonai, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land van mijn geboorte genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft, en die mij gezworen heeft, zeggende: aan uw zaad zal ik dit land geven, hij zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, en u zult nemen voor mijn zoon een vrouw vandaar. In de onzekerheid is de eeuwige voor Abraham de zekerheid. Dan nog het volgende. Abraham had hoeveel zonen? 8. En dat is in principe een bron van oneenigheid. Mannen van verschillende moeders. Tussen Ismaël en Yitzchak ging het in hun jeugd al niet goed. 7 zonen worden door Abraham van geschenken voorzien en weggestuurd naar het oosten. Dat was voor die tijd, voor Yitzchak, de erfgenaam, goed. Later in de geschiedenis blijken de nakomelingen van deze 7 zonen niet zo goed overweg te kunnen met de nakomelingen van Yitzchak. De onzekerheid voor Yitzchak, die er school in de aanwezigheid van deze zonen, werd door Abraham dus wel afgewend, maar in latere tijden brachten de volken uit het oosten echter veel onzekerheid voor het volk Israël. Dan nog even iets anders. Naast deze parasha hebben we ook nog de Haftara, de profetenlezing. Ook in dit Bijbelgedeelte komen we onzekerheid tegen. Het gaat om 1 Koningen 1. Daar zien we het verhaal van de troonopvolging van David. De firma list en bedrog in de persoon van Adonia, de zoon van David, is daar oorzaak van onzekerheid. David wordt geschetst als een oude man die zijn zaakjes niet meer echt kan regelen. Adonia lijkt daar gebruik van te maken, door op een geniepige manier het koningschap in te pikken. De profeet Nathan en Davids vrouw Bathsheba werken echter op een slimme manier samen om David tot actie te bewegen. De onzekerheid komt tot een einde als dat David daadkrachtig arrangeert dat Salomo de nieuwe koning zal zijn. Zo wordt de onzekerheid over de opvolging van David weggenomen en wordt de weg voor Salomo gebaand. Net zoals in de Torah-lezing de weg voor Yitzchak gebaand wordt. Gaan we terug naar Genesis. Ik heb geprobeerd er wat elementen uit te halen die onzekerheden weergeven. Je zou kunnen zeggen dat de grote lijn die door de verhalen heen loopt, de lijn is van Gods plan. Eerst met de mensheid, dan later toegespitst op Abraham en zijn nageslacht, dat zal uitkomen op het volk Israël. Dat volk, het nageslacht van Abraham, zal een zegen voor de mensheid zijn. De verhalen die verteld worden geven echter steeds weer dat het niet allemaal vanzelf gaat. Op allerlei manieren lijkt het mis te lopen. Is er tegenwerking? Is er onzekerheid? Iedere keer echter is er voortgang. Je kunt zeggen dat het plan van de eeuwige iedere keer toch voortgang krijgt, soms op een wonderlijke wijze. Misschien is dat ook de reden dat niet alles verteld wordt. Het gaat erom dat we zien hoe de eeuwige zijn plannen invult, Juist ook bij die tegenwerking, bij die onzekerheid. Als je het zo bekijkt, dan is het ook niet zo lastig dat niet alles verteld wordt. Die onzekerheid, die steeds weer de kop opsteekt, is iets van alle tijden. Abraham is degene die ermee geconfronteerd werd en die vasthield aan de belofte die de Eeuwige hem gegeven had. Het volk Israël heeft in zijn bestaan veel onzekerheden meegemaakt. Oorlogen, rampen, ballingschappen, verdrukking, vernedering, vervolging tot aan volkerenmoord toe. Het is niet te bevatten en niet samen te vatten. Opmerkelijk is wel dat het volk, volk van de Eeuwige, is gebleven en dat er altijd hoop, vaak tegen beter weten in, is vastgehouden. Hoop op herstel, hoop op terugkeer naar het land en naar Jeruzalem. In de gebeden is die hoop door de eeuwen heen vastgehouden. Het bijzondere is dat we vandaag hiernaar kunnen kijken met de wetenschap dat de Eeuwige inderdaad een keer heeft gebracht in het lot van zijn volk. Wij zijn bevoorrechte mensen dat we mogen zien op een werkelijkheid die lange tijd alleen in voorzegde profetische vorm bekend was. Helaas zijn er velen die om een of andere reden dit nog steeds niet onderscheiden, terwijl het zo bemoedigend is en de grootheid van de Eeuwige er zo in uiting komt. Wat we door de tijden heen zien, zijn onzekerheden, moeilijkheden, problemen die in tegenspraak lijken met wat de Eeuwige voorzegd heeft. Laten we Abraham als voorbeeld nog even vasthouden. Hij vertrouwde op de Eeuwige en niet tevergeefs. Ik kom daar straks nog op terug. Ik ga eerst even met jullie naar onze eigen situatie kijken. Ook wij hebben te doen met onzekerheden, tegenslagen, problemen, rouw, verdriet. Ieder van ons krijgt daar zijn deel van. Voor sommigen kan het heel zwaar zijn. Onze persoonlijke moeite en verdriet worden door anderen wel eens niet begrepen. We missen soms begrip in onze diepste pijn. Hoewel onze hemelse Vader precies begrijpt wat we doormaken, is het goed daarover ook als gemeenschap na te denken, in het licht van de Heilige Geest. Hoe kunnen we elkaar steunen? Hoe kunnen we invoelen wat een ander doormaakt? Wanneer spreken we? Wanneer zwijgen we? Wanneer is het nodig dat ons huis een oase is voor de ander? Wanneer is een liefdevolle blik nodig? Wanneer een liefdevolle hand? Daarin mogen we ons laten gebruiken door onze hemelse Vader, die precies weet wat iemand doormaakt, die precies weet wat iemand nodig heeft. Laten we proberen bewogenheid om te zetten in bevlogenheid, zodat merkbaar wordt dat de hemelse Vader werktuigen heeft rondom ons. En dat alles in gebed, in gebed. Er is vandaag ook een onzekerheid die de hele samenleving treft. Een pandemie, een ramp met dimensies die niemand van ons eerder heeft meegemaakt. We zien allerlei soorten reacties. Ontkenning, angst, onverschilligheid, geloof in allerlei complottheorieën, waarbij de oorzaak wordt toegeschreven aan één of meer machtsblokken, het toeschrijven aan een oordeel van God, is onze invalshoek daar ook bij? Ik denk dat we door Yeshua gewaarschuwde mensen zijn. In Matteüs 24 zegt hij dat dit soort verschijnselen het begin van barensweeën zijn, voorafgaande aan het einde van alle dingen dus. Laten we vooral nuchter en waakzaam zijn en ons oog gericht houden op onze leidsman en voleinder van het geloof, Yeshua HaMashiach, die gezeten is op de troon aan de rechterhand van de Vader. Laten we ook een voorbeeld nemen aan Abraham, die als drager van de belofte zich niet uit het veld liet slaan. Het is goed eens te kijken wat daarover geschreven is in de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond. In de Hebreeënbrief wordt Abraham uitgebreid genoemd bij de geloofsgetuigen. Er staat van hem en de zijnen in hoofdstuk 11 vers 13 dat ze gestorven zijn zonder het beloofde verkregen te hebben. Maar zij hebben het van verre gezien en begroet, belijdend dat ze vreemdelingen en bijwoners waren in het land. Dat laatste hebben we bij wijze van spreken Abraham net horen zeggen tegen de bewoners van Hebron. In vers 10 staat dat Abraham een stad verwachtte met fundamenten, welks bouwmeester en schepper God is. Abraham leefde dus te midden van alle onzekerheden wel met een verwachting. Die verwachting nam hij als het ware mee toen hij stierf. Kan dat? Mag ik dat zeggen? Aan het eind van de vermelding van de geloofsgetuigen in de Hebreeënbrief staat in het eerste vers van hoofdstuk 12: laten we, nu we dan zo'n wolk van getuigen rondom ons hebben, de wedloop lopen met volharding en alle ballast en zonde die ons zo makkelijk hindert, afleggen. Hier wordt ook opgeroepen ons niet te laten hinderen en vooruit te gaan op de weg die de Eeuwige ons wijst. Wat betreft de geloofsgetuigen, waaronder Abraham, die zijn om ons heen. Abraham is dus, ofschoon gestorven, toch in onze buurt. Om dit beter te begrijpen, is het goed eens na te gaan wat Yeshua zelf over Abraham heeft gezegd. Kijken we naar Marcus 12, waar Yeshua een gesprek heeft met de Sadduceeën. Die stellen hem een strikvraag over hoe het zal zijn bij de opstanding der doden, waarin ze zelf niet geloofden. Yeshua wijst hen terecht en verwijst ook naar de situatie van Moshe bij de brandende doornstruik. Daar spreekt de Eeuwige tegen hem en hij zegt: ik ben de God van Abraham, Yitzchak en Jaakov. Yeshua zegt dan: hij is geen God van doden, maar van levenden. Het is opvallend dat bij deze uitspraak van de Eeuwige tegen Moshe hij de tegenwoordige tijd gebruikt. Ik ben de God van Abraham, Yitzchak en Jacob. Deze opmerking ligt in hetzelfde vlak als de uitspraak van Yeshua: wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Zo kan het dus zijn dat geloofsgetuigen rondom ons zijn. Ze leven, ook al zijn ze gestorven. Dan nog even verder naar een andere uitspraak van Yeshua die we tegenkomen in Johannes 8. We hebben daaruit gelezen. Daar gaat het in een twistgesprek over het gezag van de woorden van Yeshua. Dat gezag wordt door zijn tegenstanders niet erkend. Yeshua zegt dan, zo iemand mijn woord bewaart, die zal de dood niet zien in eeuwigheid. Zijn tegenstanders gaan dan verwijzen naar Abraham en de profeten die gestorven zijn. En stellen dat Yeshua toch niet meer is dan zij. Daarop spreekt Yeshua over Abraham het volgende. Dat staat in vers 56. Abraham, uw vader, heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien en was verblijd. Hier zegt Yeshua twee dingen over Abraham. Ten eerste, hij heeft zich erop verheugd, er met verlangen naar uitgezien, mijn dag te zien. Dat lijkt op wat de Hebreeënbriefschrijver noemde, dat Abraham een stad verwachtte, met fundamenten welks bouwmeester en schepper God is. De dag van de Messias wordt genoemd. Dat hoeft niet precies een dag van 24 uur te zijn. In het Hebreeuws, waarop de Bijbel gebaseerd is, vertegenwoordigt een dag vaak een periode of een jaar. We zien dat in de uitdrukking van de levensdagen van Sarah waren 127 jaren. Overigens, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, kan ook periode betekenen. Abraham heeft dus een vooruitzicht gehad op de tijd van de Messias en heeft zich daarover verheugd. Dit zegt dus iets over wat de Eeuwige aan Abraham gedurende zijn leven heeft geopenbaard. Dit heeft hem meegeholpen door te gaan bij alle onzekerheden en tegenslagen. Maar Yeshua zegt nog meer over Abraham. Hij heeft zich niet alleen verheugd over de dag van de Messias, hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Je kunt dit op verschillende manieren opvatten. Je kunt denken dat Abraham die dag profetisch heeft gezien. Als je echter denkt aan de wolk van getuigen die er is in de tegenwoordige tijd, en dat de Eeuwige tegen Moshe spreekt over Abraham in de tegenwoordige tijd, dan zou het ook wel eens kunnen dat Abraham de dag, de tijd van de Messias, gezien heeft toen Yeshua op aarde was. Dan gaat het in het eerste deel van de zin over het verleden. Abraham heeft vooruit gezien. En in het tweede deel over de invulling. Hij heeft die dag of tijd gezien op het moment dat het werkelijk was, werkelijkheid was. En hij zag het en verheugde zich. En met Abraham mag ook Gods volk zich verheugen. Mogen ook wij ons verheugen in het werk van Yeshua. Zijn het leven in zijn nabijheid en zijn rijk. Als we zo kijken, komen de onzekerheden die we meemaken in een ander daglicht. Ja, we kunnen problemen hebben. We kunnen door verdriet overmand worden. We kunnen een pandemie hebben en bestaande zogenaamde zekerheden zien wegvallen. Het leven met een hoofdletter valt echter niet weg. We zijn op weg ernaartoe. We bevinden ons in dezelfde positie als de vreemdeling en de bijwoner. Maar hebben zicht op het rijk van de Messias. Die komt in heerlijkheid. Dat betekent dat we doorgaan te doen wat onze hand vindt om te doen. Het aanvullen van het werk van de Messias. Hij is het die het in ons verricht, als we ons daarvoor openstellen. Dat is leven met een hoofdletter. Dat is Gaai. De parasha begint met Gaai en sluit af met Gaai. Laten we ons leven, ons Gaai, aan de hand van de eeuwige verder leven. En net als Abraham vooruitzien. Vooruitzien naar het rijk van de eeuwige, van recht en gerechtigheid. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.